Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Hallo, ik ben Lucas en ik ben 4 jaar.
Ik ben Lea.
Ik ben 4.
6 jaar en ik kom uit Amsterdam.
Ik ben 9 jaar, ik woon in Voorburg.
En ik heb een vraag.
En mijn vraag is...
En ik heb nog een vraag.
Normaal is onze podcast bedoeld voor volwassenen. Maar deze keer gaan we kinderen alle ruimte geven. En dan in het bijzonder de vragen die kinderen hebben over het coronavirus. En we hebben onlangs een oproep geplaatst. Kinderen mochten hun vragen insturen. En hebben jullie gedaan, kinderen. Dat was ontzettend leuk om te horen hoeveel jullie willen weten. Jullie zitten over heel Nederland met grote vragen. En die gaan we vandaag beantwoorden. Want het is natuurlijk zo dat ieders leven staat op zijn kop. En ook voor jullie. Je gaat ineens niet meer naar school en krijgt misschien les via de computer. Je ziet je vriendjes misschien minder. Je ouders vragen je vaker om je handen te wassen. Dus ineens gaat alles anders dan normaal. En dat heeft een reden. En dat is het coronavirus. En het gekke is dat ook grote mensen nog heel veel vragen hebben over het coronavirus. Maar jullie natuurlijk ook. Hoe kan iets dat zo klein is, iets dat we niet kunnen zien, ons leven zo veranderen? Daar gaan we het vandaag met jullie over hebben. We hebben heel veel vragen binnengekregen en daar zijn we heel blij mee. We gaan vandaag zoveel mogelijk vragen proberen te beantwoorden. En dat ga ik niet alleen doen. Ik heb namelijk heel veel mensen aan de lijn die veel weten over virussen. En de eerste is Sander. Hoi Sander.
Hallo Lucas.
Hey Sander, jij weet best wel veel van virussen, toch?
Ja, zeker. Ja, ik ben bioloog. Ik heb al heel veel geschreven over virussen, over allerlei soorten. Het griepvirus, het ebola-virus. Maar nu hebben we dus het nieuwe coronavirus. En dat is eigenlijk een heel bijzonder virus. Want zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Dat er zoveel mensen over de hele wereld besmet raken met dit virus.
Ja, dus jij kent virussen eigenlijk heel erg goed. En je zegt eigenlijk ook al van wat er nu gebeurt, dat is eigenlijk wel anders dan normaal.
Ja, dit is echt, dit hebben we nog nooit zo meegemaakt.
Nee, dus het is ook zo dat we, klopt het dan ook dat we nog weinig weten over dit virus en dat we nog veel te weten moeten komen?
Het virus is nog zo nieuw dat we er nog heel veel van moeten leren en daarom wordt er ook zo ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Ze gaan echt kijken van hoe werkt het virus en hoe kan het dat het zich zo snel verspreidt.
Voordat we gaan beginnen met de vragen van kinderen, wil ik eigenlijk gewoon van jou weten wat een virus nou precies is. Want ja, je kunt wel zeggen van, mensen worden ziek van een virus, maar dat kun je niet zien. Dus wat weten we over wat virussen precies zijn?
Nou, virussen zijn eigenlijk pakketjes van erfelijk materiaal. Dus dat is RNA of DNA. En daar zit een klein bolletje eiwit omheen. En dat is eigenlijk alles. En je kunt dus niet zeggen van virussen kunnen dingen voelen of ruiken. Ze hebben eigenlijk niks. Het is gewoon een pakketje van informatie. En wat ze wel kunnen is dus een cel binnengaan, infecteren.
Wat is dat precies, een cel of cellen?
Ons hele lichaam bestaat uit cellen. En daar hebben we er wel een miljard van, of misschien nog wel meer. En die zitten allemaal aan elkaar en het vormt samen een weefsel.
Zou je eigenlijk kunnen zeggen dat cellen de kleinste stukjes zijn waaruit ik en jij zijn opgebouwd?
Ja, dat klopt, ja. Ja, want in elke cel van je lichaam zit de informatie die bij jou hoort. Die heb je van je vader en moeder gekregen.
En al die cellen bij elkaar, die vormen mij?
Ja, dat klopt.
En als het virus dan eenmaal binnen is, wat gaat hij dan doen?
dan maken ze allemaal kopieën van zichzelf. Dus als er één virus naar binnen gaat, komen er wel duizenden uit. Die duizenden virussen, die gaan weer nieuwe cellen infecteren.
En elk virus werkt eigenlijk op deze manier. Daar is het coronavirus niet anders in.
Ja, alleen niet alle virussen zijn gevaarlijk voor mensen. Je hebt bijvoorbeeld ook virussen die alleen leven op planten of alleen op paarden. Maar deze is nou toevallig juist weer wel gevaarlijk voor mensen. En dat is wel jammer eigenlijk.
Oké, laten we gaan naar de eerste vraag. En die is van Janneke.
Ik ben Janneke, 6 jaar en ik kom uit Amsterdam. Hoe ziet corona eruit?
Ja, Sander, ik zei al dat je coronavirus niet kan zien. Maar kunnen we dan wel iets zeggen over hoe het coronavirus eruit ziet?
Ja, als je met een microscoop gaat kijken, en dan moet je wel heel erg veel uitvergroten. Dan zie je van heel dichtbij zie je een klein bolletje. En als je dan nog verder uitvergroot, dan zie je dat er een soort kransje om het virus heen zit. En dat kransje, dat hebben de onderzoekers het kroontje genoemd. En vandaar de naam coronavirus. Want corona betekent kroon in het Latijn.
En waarom heeft het virus een kroontje?
Ja, dat kroontje ziet er eigenlijk uit als een soort speldenkussen met spelden erin gestoken. En die kopjes van de spelden, dat zijn nou de dingen die het virus nodig heeft om een cel binnen te komen. En dat is eigenlijk een soort handje dat ze uitsteken. En de cel heeft ook handjes. En dan geeft het virus de cel een hand en dan wordt die binnengelaten. Het virus is dus eigenlijk de enige die nog handen schudt in deze tijd.
Dus het coronavirus doet het nog wel.
Ja.
Maar is het zo dat het kroontje, als ik het goed begrijp, is waarmee het virus eigenlijk onze eigen cellen mee naar binnen kan?
Ja, ja, dat zit aan de buitenkant van het virus en dat herkent dus welke cellen hij binnen kan. En als hij daaraan vastkoppelt, dan mag hij naar binnen.
En waarom laten onze cellen het virus dan naar binnen? Dat is toch een slecht idee?
Het virus misbruikt eigenlijk de handjes die aan de cellen zitten. Die zitten daar eigenlijk voor een heel ander doel. Maar het virus die denkt van nou, dat is handig, daar maak ik gebruik van en dan ga ik zo naar binnen.
Ja, je beschrijft nu hoe die virussen onze cellen naar binnen komen, maar ik heb nog nooit een virus gezien en ik heb ook mijn eigen cellen. Als ik naar mijn hand kijk, dan zie ik die ook niet. En daar had Ties daar een vraag over.
Hoi, ik ben Ties, ik ben 4. Hoe klein zijn de ziekmakers?
Nou, die zijn ontzettend klein. Die zijn veel kleiner dan onze eigen cellen. Maar als je nou het wil vergelijken met iets wat wij nog een beetje kunnen begrijpen, dan zou je bijvoorbeeld een haar kunnen bekijken van jezelf. En dan moet je je voorstellen dat je die haar in de lengte 1000 keer door gaat snijden. Nou, zo klein is dan dat virus. Dus 1000 keer kleiner dan het doorsnede van een menselijke haar.
Als je die haar 1000 keer hebt doorgesneden, zo dik is het virus eigenlijk, of zo klein is het eigenlijk?
Ja, een heel klein bolletje. Dat kun je alleen met een hele sterke microscoop zien.
Maar als het virus zo ontzettend klein is, Sander, hoe hebben ze dan het virus voor het eerst ontdekt?
In het begin dachten onderzoekers, wat is dit nou voor virus? En toen hebben ze ook eens onder de microscoop gekeken en toen zagen ze dat kroontje. En toen wisten ze eigenlijk, het is een coronavirus. En vervolgens zijn ze verder gaan kijken en hebben ze gekeken naar het erfelijke stukje van het virus. En toen zagen ze dat de vingerafdruk wel heel erg leek op het SARS-virus. Dus een andere coronavirus dat heel gevaarlijk is voor mensen.
Dus er zijn verschillende soorten coronavirussen eigenlijk. En dit is er dan wel een hele gevaarlijke. Hoe genees je van een virus?
Nou, dan komt eigenlijk je afweersysteem in werking. Dus dan maak je zogenaamde antilichamen. En die bestrijden het virus. Dus die zorgen ervoor dat het virus niet meer je cellen in kan komen.
Wat doen die dan met het virus?
Nou, dat zijn ook een soort handjes. En die gaan weer aan het handje van het virus hangen. En daardoor kan het virus de cel geen hand meer geven.
Kan ik me voorstellen dat ze een beetje aan het virus blijven plakken?
Ja, zeker. En ze zorgen er ook voor dat de virussen allemaal aan elkaar blijven plakken. Dus daardoor kunnen virussen ook niet meer andere cellen gaan infecteren.
Maar dat is eigenlijk goed nieuws, Sander. Dus op een gegeven moment maakt ons lichaam ja, een soort superlijm tegen die virussen, waardoor ze aan elkaar plakken en opgeruimd kunnen worden.
Ja, dan hebben we een eigen afweer gemaakt. Dus dat heet de immuniteit. Dan kun je niet meer besmet worden met het virus.
En Adam van 12, die had hier nog een vraag over. Want ja, immuun worden, dat klinkt dus heel erg mooi. Want dan kun je tegen het virus. En met een vaccin, hè, dus dat je een prik krijgt, zou je dat ook kunnen bereiken.
Hallo, mijn naam is Adam. Ik ben 12 jaar en ik heb een vraag. Het is namelijk nog niet bewezen dat er een immuniteit is opgebouwd bij de mensen die al zijn hersteld van het nieuwe virus. Dus betekent dit nog dat er wel nog een vaccin kan komen of is dat onmogelijk?
Ja, dus Adam wil graag weten, Sander, of het mogelijk is dus een vaccin, dus een prik, dus een injectie tegen dit virus te maken.
Ja, daar wordt er heel hard aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Maar volgens mij vraagt Adam ook van, als die mensen dus ziek zijn geweest, hebben ze dan een goede afweer opgebouwd en zijn ze dan beschermd tegen het virus? Nou, dat is inderdaad nog wel een beetje de vraag, want het blijkt dat er wel een groot verschil zit tussen mensen. De een heeft veel meer afweerstoffen dan de ander. En de vraag is dus hoe lang ze dan beschermd blijven. En als je nou een vaccin gaat geven, is datzelfde natuurlijk ook het geval. Want dan ga je bijvoorbeeld een klein stukje van het virus aan iemand geven, waardoor die een goede afweer krijgt tegen het virus.
Dat is niet gevaarlijk dat je iemand een beetje van het virus geeft.
Nee, dat doen we eigenlijk met een heleboel van die prikken. Hè? Dus bijvoorbeeld een griepprik of de prik tegen een mazelen. Dan doe je altijd een klein stukje van het virus, waardoor mensen de antistoffen gaan maken al voordat ze besmet zijn met het virus.
En Adam vraagt zich af, van, zou het kunnen dat er helemaal geen immuniteit komt? Dus dat je, zeg maar, dat je lichaam nooit leert om tegen het virus te vechten?
Nou, wat we nu gelukkig zien bij mensen is dat ze wel antistoffen maken tegen het virus. Dus er is altijd wel een beetje immuniteit. Alleen de vraag is nu, hoe lang blijft dat in stand?
En is het, denk jij dat we op een gegeven moment een prik tegen het coronavirus kunnen halen bij de dokter?
Ja, dat denk ik wel. Want we zijn daar heel druk mee bezig. Wereldwijd zijn er al 70 verschillende soorten vaccins in ontwikkeling. Dus dat is wel heel veel. Er gaan er een heleboel afvallen waarschijnlijk, die net niet goed blijken te werken. Maar als het goed is, hebben we over een jaar of anderhalf jaar, hebben we er wel één die het wel goed doet. En daar moeten we natuurlijk nog een heleboel van maken, zodat we het aan iedereen kunnen geven. En dan is de vraag van, blijf je dan heel lang beschermd? En met een vaccin kun je natuurlijk ook besluiten van, nou, dat gaan we ieder jaar een prikje geven. Dat is niet ideaal, maar ja, als dat de enige oplossing is, dan kun je dat wel doen.
Oké, dus als ik goed heb opgelet, Sander, dan zijn virussen heel slim, omdat ze onze eigen cellen weten binnen te komen. Ja, via die uitgestoken handjes, komen ze eigenlijk een manier de cel binnen die niet hoort. Maar ons eigen lichaam kan daar iets tegen doen. En we kunnen ook vaccins krijgen om ervoor te zorgen dat we het lichaam al leren tegen het virus te vechten voordat het binnen is.
Ja, dat klopt helemaal. Goed opgelet, Lucas.
Dankjewel dat je dit uit wilde komen leggen, Sander.
Ja, graag gedaan.
We krijgen ook veel vragen van kinderen die willen weten hoe ziek je er nou precies van het coronavirus kan worden. En dat was onder meer Lotte van 8 uit Amersfoort die het over wilde weten.
Hoi Lucas, ik ben Lotte, ik ben 8 jaar en ik woon in Amersfoort. En mijn vraag is waarom heel veel mensen voor het coronavirus gevoelig zijn en anderen nou weer niet.
Dat is een hele goede vraag, Lotte. Ik ga daarover even bellen met Nicky Korteweg. Die schrijft voor ons over geneeskunde en over medische onderwerpen. Hoi Nicky.
Hoi Lucas.
Heb je de vraag van Lotte gehoord?
Ja, ik heb het gehoord. Goeie vraag. Ja, dat vragen dokters zich ook af. Het is inderdaad zo dat eigenlijk iedereen wel ziek kan worden van het coronavirus. Maar mensen die heel oud zijn en mensen die ook wel een andere ziekte hebben, die worden er echt duidelijk zieker van. En dat is wel een beetje te begrijpen, want het lichaam van oudere mensen is vaak, kan iets minder goed vechten tegen een ziekte. Hun afweer, dat is het leger dat tegen indringers vecht. En dat is wat ouder en zwakker. En dat is ook zo bij mensen die al een andere ziekte hebben. En mensen die al een andere ziekte hebben, die hebben vaak al heel veel energie nodig om tegen die ziekte te vechten. En dan hebben ze niet zoveel energie meer over om ook nog tegen het coronavirus te vechten.
Betekent dat dat mensen die wat ouder zijn of al ziek zijn, beter moeten opletten nu?
Ja, die moeten wel extra goed opletten. Ja, dat is ook de reden waarom je bijvoorbeeld niet naar je opa of oma toe mag, als die al ouder zijn dan 70. En als je ze ziet, dan kun je ze bijvoorbeeld van achter het glas kun je naar ze zwaaien. Of van een grote afstand met ze praten of met de telefoon. En om jezelf te beschermen tegen het virus is het belangrijk dat je in elk geval afstand houdt van elkaar. 1,5 meter afstand. En het is ook heel belangrijk dat je vaak je handen wast. Want als je bijvoorbeeld per ongeluk iets hebt aangeraakt waar het virus zat, waar iemand die besmet was bijvoorbeeld wat snot heeft laten vallen en jij raakt dat dan aan, dan is het belangrijk dat je dan daarna goed je handen wast, zodat je dat niet binnenkrijgt. En dat moeten mensen die al een andere ziekte hebben en oudere mensen moeten dat natuurlijk speciaal doen.
En kunnen kinderen het zelf eigenlijk ook krijgen?
Ja, kinderen kunnen het ook krijgen. Echt iedereen van 0 tot 100 kan corona krijgen. Maar het is wel zo dat kinderen het veel minder makkelijk lijken te krijgen. En ook dat ze er veel minder ziek van worden. Van elke 100 coronapatiënten in Nederland is er maar 1 kind dat het krijgt. In elk geval waarvan het bekend is. En kinderen worden dus ook minder erg ziek ervan. Ze belanden veel minder snel in het ziekenhuis.
Dus als je als kind het coronavirus krijgt, dan word je er gewoon niet zo ziek van eigenlijk?
Ja, daar lijkt het wel op, ja.
En waarom is dat zo?
Nou, dat vragen dokters zich ook af. Ik heb een dokter gesproken die in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht werkt. En die zei ook, ja, ik zie hier echt heel weinig kinderen met corona in het ziekenhuis. En er moet bijna wel iets zijn dat kinderen beschermt tegen het virus, waardoor zij het minder makkelijk krijgen of dat ze er minder ziek van worden. Maar wat het dan precies is, dat moeten ze nog uitzoeken.
Bedankt Nicky dat je even wilde praten over hoe ziek mensen ervan van worden.
Graag gedaan. Dag Lucas.
Dag Nicky. En veel van jullie wilden ook weten waar het virus vandaan komt. Zoals Lucy.
Ik ben Lucie, ik ben 4 jaar. Waar komt de coronavirus vandaan?
Ja, dat is een hele goede vraag, Lucie. En het is duidelijk dat het de eerste coronavirussen zijn gevonden in China. En dat was in het einde van december, toen we oud en nieuw vierden. Toen vielen de dokters in China eigenlijk al op dat er veel mensen ziek werden. Die kregen last van hun longen en moesten naar het ziekenhuis. En daarna hebben ze nog verder onderzoek gedaan. En toen kwamen ze eigenlijk uit bij een markt waar heel veel dieren verhandeld en verkocht werden. En waar mensen vlees en vis konden kopen. Ja, dat veel mensen die daar geweest waren, die werden ziek. Ja, omdat mensen ziek werden en het virus aan elkaar begonnen te geven, is het dus ook over de wereld verspreid. Dus ja, zieke mensen die stapten in het vliegtuig en die gingen naar andere plaatsen in China en ook naar plaatsen in Europa, zoals Italië. En daar werden ook steeds meer mensen ziek. En nou ja, doordat we zoveel reizen met z'n allen, kon het virus dus ook heel makkelijk naar andere landen toe. En ja, op die manier is het virus uiteindelijk ook met mensen die op vakantie gingen naar Italië en weer terugkwamen naar Nederland, is het virus ook in Nederland terechtgekomen. Maar het begon dus allemaal op die markt. En waar ik zei al dat daar heel veel dieren werden verhandeld. En nu heb je ook misschien al gehoord dat het coronavirus ooit begonnen is in vleermuizen. En daar had Lea daar een vraag over.
Ik ben Lea, ik ben 4. En hoe is in de vleermuis de corona gekomen en waarom in een vleermuis? Doei!
Ja, dat is een hele goede vraag, Lea. Het coronavirus is inderdaad begonnen. Hè, voor het eerst komt het oorspronkelijk uit vleermuizen. En om te weten hoe dat precies zit, ga ik even bellen met Gemma. Hey Gemma.
Hey Lucas en hey Lea.
Hey Gemma, Lea wil dus eigenlijk graag weten ja, hoe het zit met die vleermuizen. En ik ben dan ook wel benieuwd naar hoe dat virus dan vanuit een vleermuis in mensen terecht kan komen.
Ja, dat zijn inderdaad hele goede vragen. En ik moet zeggen, het antwoord op die eerste vraag van hè, hoe komt het in die vleermuis terecht, dat weten zelfs wetenschappers nog niet precies. Wat ze wel weten is dat vleermuislijven eigenlijk een goede plek zijn voor een virus om te zijn. Je zou haast kunnen zeggen van hè, de virussen die voelen zich er thuis. En op hun beurt hebben de vleermuizen van de meeste virussen weinig last. Dus zo zitten die virussen in de vleermuislichamen. Ze evolueren daar ook. Dus ja, er ontstaan zeg maar heel veel verschillende soorten virussen. Nou, en van die virussen waar de vleermuizen dus weinig last van hebben, is dit nieuwe coronavirus er ook eentje van.
Hoe kan het dat een virus dat ja, vleermuizen aan elkaar overgeven en een virus dat zich ook ja, lekker voelt in vleermuizen misschien, dat het uiteindelijk ja, bij ons terechtkomt?
Nou, je moet je denken, vleermuizen die leven in grote groepen bij elkaar. Dus daardoor kan het virus al heel makkelijk van de ene op de andere vleermuis overstappen. En vervolgens, wat vleermuizen heel bijzonder maakt, is ook dat ze kunnen vliegen. Dus ze kunnen best wel grote afstanden afleggen en dan dragen ze dat virus met zich mee. En hoe het vervolgens in mensen of in andere dieren terecht kan komen, dat is op een paar verschillende manieren. Je hebt bijvoorbeeld vleermuizen die eten fruit en die knabbelen lekker wat aan het fruit en vervolgens valt dat fruit op de grond. Maar dan zit er al wel wat virus in dat fruit. En als een dier vervolgens die vruchten gaat opeten, krijgt hij ook een virus. Dat is bijvoorbeeld zo met een virus dat het Nipah-virus heet. Maar je hebt ook bijvoorbeeld mensen en dieren die eten vleermuizen. Ja, dan kun je op die manier het virus in je krijgen. En je hebt ook vleermuizen die eten bloed of die drinken bloed bij andere dieren en kunnen op die manier virussen overbrengen. Dus er zijn heel veel verschillende soorten vleermuizen die op verschillende manieren verschillende virussen aan andere dieren kunnen overbrengen.
En hoe zit het dan precies met die markt? Want de eerste mensen werden daar ziek. Denk jij dat het coronavirus wel ja, daarmee te maken heeft dat het op een markt zoveel dieren bij elkaar gehouden worden? Of hoe zit dat precies?
Ja, dat is natuurlijk als er heel veel dieren dicht bij elkaar zijn, dan is de kans op overdracht van een virus is groter. Nou, Lucas, je zei zelf net al even ook hoe dat over met mensen gaat. Als mensen veel reizen, dan dragen ze het virus met zich mee. Maar ook als mensen in grote groepen zijn, dragen ze het virus makkelijker op elkaar over. En dat geldt binnen een soort, dus hè, vleermuizen of mensen die dicht op elkaar leven. Maar ook tussen soorten, als al die dieren bij elkaar komen, dan is er natuurlijk veel meer kans op overdracht van een virus dan als dat niet zo is.
En is het nou zo dat in Nederland hebben we ook vleermuizen? Kunnen we daar ook ziek van worden?
Het goede nieuws is, weet je, er zijn echt heel veel soorten vleermuizen. Ongeveer 1200 soorten zijn er wereldwijd bekend. En die hebben allemaal verschillende eigenschappen. En het is dus niet zo dat de Nederlandse vleermuizen ook dit coronavirus bij zich dragen. Dus we hoeven niet bang te zijn voor de Nederlandse vleermuizen. Het enige virus dat sommige vleermuizen in Nederland bij zich dragen en dat wel gevaarlijk is, dat heet hondsdolheid. Maar dat zijn ook maar weer twee soorten vleermuizen die dat bij zich hebben. En als jij een vleermuis ziet vliegen, kun je dat echt niet zomaar krijgen. Dat is alleen maar onderzoekers die met die vleermuizen bezig zijn, die ze vastpakken, die kunnen dat virus oplopen, maar die kunnen zich daar ook voor laten inenten van tevoren. Er zijn dus nu mensen die zeggen van boe, weg met de vleermuizen, want die hebben de schuld aan alles. Maar dat is echt niet zo. We kunnen vleermuizen gewoon leuk blijven vinden. En ja, ter vergelijking, er zijn ook andere dieren die ook virussen bij zich hebben, katten bijvoorbeeld. Maar die zijn ook niet zomaar allemaal overdraagbaar op de mensen. Dus we kunnen ook gewoon tegelijkertijd wel van dieren blijven houden.
Oké, dankjewel Gemma dat je hier even over wilde praten. Over de vleermuizen en de virussen die zich bij zich dragen.
Nou, het was gezellig.
Heel gezellig.
De
We kregen nog een paar bijzondere vragen binnen over het virus. En eentje daarvan komt van Lucas.
Hallo, ik ben Lucas en ik ben 4 jaar. Ik weet dat coronavirussen klein zijn, maar dat je ze niet kan zien. Maar welke kleur hebben ze eigenlijk?
Ja, dat is een hele goede vraag, Lucas. En om die te beantwoorden, ga ik even bellen met Hendrik Spiering. Hoi Hendrik.
Hey Lucas.
Heb je de vraag van Lucas gehoord?
Ja, ik heb de vraag van Lucas gehoord, Lucas.
Ja, daar heten veel mensen Lucas in deze podcast. Maar Lucas wilde dus weten welke kleur het coronavirus heeft.
Ja, dat is een hele goede en verrassende vraag. Omdat als iets zo klein is dat je het niet kan zien, kan het dan wel een kleur hebben? En het antwoord is nee, het heeft geen kleur. Omdat het licht wat bij ons de kleur veroorzaakt, te groot is voor het virus. Het weerkaatst gewoon niet.
En als jij zegt dat het licht te groot is voor het virus, hoe werkt het dan?
Je kunt dan eigenlijk pas goed beseffen hoe klein dat virus is. Sander heeft het net al vergeleken met een haar die je 1000 keer doorsnijdt. En stel je eens voor dat je dat 1000 keer doet. 1000 is een enorm getal. En dan zo'n kleine haar. Ik las ergens bij iemand die het uitlegde dat je naar een zoutkorrel moet kijken. Die zijn namelijk veel kleiner dan je denkt ook. Het is veel kleiner dan een suikerkorrel, een zoutkorrel. En dat je je moet voorstellen dat het virus ten opzichte van die zoutkorrel net zo klein is als die zoutkorrel ten opzichte van ons. Heel klein. En zo klein dat het licht, wat wij gewoon om ons heen zien, maar het licht heeft ook een golflengte. En die golflengte, die is groter dan de omvang van het virus. Dan weerkaatst het gewoon niet. En er zijn wel foto's van virussen, maar die zijn gemaakt met een elektronenmicroscoop. En dat is eigenlijk geen licht, maar dan tast je als met een blinde stok, tast je met een elektronenstraal, die weerkaatst dan tegen dat virus, tast je af hoe die eruit ziet. En die wordt dan ingekleurd.
Ja, want als ik een plaatje zie van het coronavirus in de krant of op televisie, dan heeft dat virus vaak wel een kleur.
Ja, dat is voor de gezelligheid, maar het is niet zoals het eruit ziet.
Dat is gewoon bedacht.
Ja.
En we krijgen nog een vraag binnen en die komt van Siebe.
Hallo, ik ben Siebe. Ik ben 6 jaar, ik woon in Deventer. Mijn vraag is, corona ook op andere planeten?
Dat is een hele goede vraag, Siebe, of corona ook voorkomt op andere planeten. En het antwoord is eigenlijk nee. Coronavirussen, eigenlijk alle virussen, die hebben 1 gastheer nodig om zichzelf in te kopiëren. En ja, dat is een hele nauwe band. En normaal gesproken kan een virus niet zomaar in een ander dier zichzelf voort gaan planten. Virussen hebben eigenlijk ons nodig. En dat klinkt een beetje gek, maar zonder ons of zonder vleermuizen zouden virussen geen extra kopieën van zichzelf kunnen maken. En als je dus een andere planeet gaat, bijvoorbeeld of naar de maan, waar geen mensen of dieren leven, dan kunnen daar dus ook geen virussen zijn, omdat ze gewoon geen cellen hebben om zichzelf in te kunnen kopiëren. Dus ja, zolang er geen leven is, zijn er ook geen virussen. Stel nou dat je naar een planeet zou gaan waar wel allerlei bacteriën of andere dieren zouden leven, dan hebben die waarschijnlijk wel hun eigen virussen, maar dat zullen dan geen coronavirussen zijn. Dus het coronavirus hoort echt bij aarde, bij vleermuizen en bij andere dieren. Ja, we hebben dus al gehoord dat kinderen niet per se heel erg ziek worden van het virus. Maar het is natuurlijk wel zo dat kinderen er last van hebben. Gewoon omdat jullie nu thuis moeten blijven. En niet meer bij vriendjes op bezoek kunnen gaan en niet meer naar school mogen. En daar kregen we ook vragen over binnen.
Ik ben Hanna. Ik ben 9 jaar. Ik woon in Voorburg. Ik wil weten waar we moeten binnen blijven. Ik vind het een beetje veel.
Ja, het is ook een beetje veel, Hanna. En ja, het komt gewoon omdat we het virus echt proberen te onderdrukken op dit moment. En het virus ging zo snel van mens op mens over dat ziekenhuizen het niet meer aankonden om al die mensen te behandelen. En daarom is besloten dat we eigenlijk op de rem moeten trappen. En doordat we met z'n allen thuis blijven, doordat alle ouders niet meer naar hun werk gaan en doordat kinderen niet meer naar school gaan, ja, kan het virus eigenlijk niet meer overspringen van mens op mens. Het aantal contacten is gewoon veel minder. En ja, het is natuurlijk een hele grote beslissing om iedereen thuis te laten zitten. Maar het werkt wel. De ziekenhuizen worden nu al een stukje rustiger. En straks, later, als inderdaad blijkt dat we het virus voldoende hebben afgeremd, dan kunnen we het er misschien over gaan hebben om bepaalde dingen weer wel te gaan doen. Om weer wel naar school te gaan of om weer wel bij vriendjes te gaan spelen. Dat kan nog wel even duren. En het kan ook zijn dat dat op een gegeven moment misschien weer teruggedraaid moet worden, als toch blijkt dat het virus weer te snel gaat. Dus het is een beetje veel, Hanna, dat ben ik helemaal met je eens. En het is ook best wel zwaar om zo thuis te zitten. Maar door dit met z'n allen te doen, kunnen we het virus wel echt afremmen. Dus dat is de mooie kant ervan. En tot slot kregen we nog een vraag, niet over het virus zelf, maar over onszelf, over ons mensen. En die vraag kwam van Fijke.
Ik ben Fijke Verrol en ik ben 7 jaar. Hoe kan je je minder zorgen maken over het corona?
Ja, Hendrik, Fijke wil weten op wat voor manier hij zich minder zorgen kan maken over corona. Is het normaal dat je je nu veel zorgen maakt over dit virus?
Ja, want het is all over the place. Iedereen heeft het erover. Je ouders zijn ook zorgelijk erover. Niemand weet goed hoe het afloopt. Er gaan ook mensen dood. En het is niet iets waar je onmiddellijk iets tegen kan doen. Dus het roept wel angst op. Maar je kan niet wegrennen. Je kan niet iets doen eigenlijk. Tenminste, zo voelt dat. En dat is ook eigenlijk de manier waarop je ook minder zorgen kan maken. Je moet dus iets doen. Het is heel normaal om een beetje bang te zijn of zorgelijk te zijn. Dus beste Fijke, daar hoef je je geen zorgen over te maken. Je hoeft je niet zorgen te maken dat je je zorgen maakt. Dat is heel normaal. Alleen, zorgen maken is niet zo fijn. Dus wat je sowieso moet doen, en dat geldt ook voor de meeste mensen, je hoeft niet voortdurend met elkaar te bespreken hoe erg het is. Dat weten we nu wel. Dus je kunt je ook gewoon een beetje afsluiten voor het slechte nieuws en je concentreren op het goede nieuws. Dat er bijvoorbeeld steeds minder mensen ziek zijn, dat het eigenlijk best goed gaat met de bestrijding van die epidemie. En verder niet over nadenken, zou ik zeggen. Maar dat is natuurlijk je kop in het zand steken. Je kan ook bijvoorbeeld goed je handen wassen, hoesten in je elleboog, niet bij oude mensen op bezoek gaan. Dan help je. Dus dan doe je iets ook om je eigen zorgen te bestrijden. En ik denk als je 7 bent, dan raad ik je aan om ook een vaste leuke dingen te doen. Bijvoorbeeld iedere dag om 3 uur met je vriendje die in een andere stad woont, via Google Hangouts of wat dan ook, een moppenuurtje te doen. Gewoon elkaar leuke grappen te vertellen. Iedere dag weer. En dat wordt steeds leuker natuurlijk, want je kunt dan de moppen gewoon nog een keer vertellen. En net wat je leuk vindt, of naar Donald Duck films kijken. Stel je voor dat je vakantie hebt. Dat is ook zo'n goede manier om je zorgen te vergeten. Maak er een spelletje van. Je bent helemaal niet opgesloten in huis. Nee, je zit in een geheimzinnig hotel. En je vader is de kok. Maak daar een spel van. En zo kun je allemaal dingen bedenken en dat ga je ook gewoon doen. En iedere dag 4 keer om het huis rennen, want bewegen is goed.
Want dat je niet meer naar school kan, wil natuurlijk niet zeggen dat je de hele tijd binnen op de bank hoeft te zitten, Hendrik.
Nee, bewegen. Al is het maar een beetje, een paar keer de trap hard op en neer rennen totdat je moeder zegt, nou is het wel genoeg.
Dus eigenlijk zeg je, het is niet erg als je je zorgen maakt, maar het hoeft niet.
Nee. Laat de andere mensen zich maar zorgen maken. Als je 7 bent, dan moet je afwachten tot de grote mensen het allemaal opgelost hebben.
En ze zijn hard aan het werk.
Ja, de meeste wel.
Dankjewel, Hendrik. En ook dankjewel aan alle kinderen die ons zoveel vragen hebben gestuurd. En ja, jullie nieuwsgierigheid die zet ons ook weer aan het denken. Dus we hopen dat jullie iets hebben gehad aan de antwoorden die we vandaag voor jullie verzameld hebben. Gemma, Sander, Nikki, Hendrik, ook heel erg bedankt dat jullie antwoorden wilden komen geven. Misha Melita, bedankt. Die zit achter de knoppen hier, achter een glas. Dat zien jullie thuis natuurlijk niet. Maar ik zie Misha altijd als ik in de studio een podcast opneem. En zij zorgt ervoor dat het allemaal goed te beluisteren is. Dus ook Misha, heel erg bedankt. Wij zijn er volgende week weer met een aflevering voor grote mensen, maar kinderen mogen natuurlijk altijd meeluisteren. Tot dan!